Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
En meisjes, het is weer Boemkoes time. Het is lekker warm in de studio. Buiten is het guur. Want ja, het is al winter en we lopen al heel rustig tegen de kerstdagen aan. En ik heb een hele fijne dame in de studio als hoofdgast vandaag. Ik stel haar voor als Dewi Sri de Wale, Antwerps en Indonesisch. En zij komt uit 1978. Hallo Dewi.
Hallo, Esther Claire.
Sri de Wale of alleen de Wale?
De Wale is mijn achternaam.
Ja.
En Dewi Sri is eigenlijk mijn volledige voornaam.
Oké. Okay.
Ja, maar iedereen zegt Dewi.
Waar ben je geboren en getogen?
In Antwerpen.
In Antwerpen. Ja. We gaan het straks nog even wat uitgebreider hebben over je jeugd. Mm. Over jouw beide voeten in twee culturen. Mm. En er is nog een derde cultuur bijgekomen, namelijk de Duitse. We gaan het hebben over Tao, over Qigong, over kinesiologie en wat dat nou precies is. Mm-hmm. Over wat jouw dromen waren en of ze uit zijn gekomen. Kortom, heel veel te bespreken, maar eerst beginnen we met jouw eerste muziekkeuze. Ik ben Esther Claire Sassebonen, je luistert naar Boemkoes en dit is Of Moon, Birds and Monsters.
Time that you've thrown to your pale gray garden. If
Davy, we horen Moonbirds en Off Moonbirds en Monsters, moet ik zeggen, van de band MGMT. Een Vlaamse band?
Nee, een Amerikaanse band.
Ah.
Ik heb echt wel moeite gehad om twee leuke nummers te vinden, want ik hou zoveel van muziek en er zijn heel veel nummers waar ik herinnering aan heb en die ik heel leuk vind. Maar MGMT is een van mijn favoriete bands.
En, deze is uit 2007 al?
Ja, dat is van hun debuutplaat. En echt een meesterwerkje wat mij betreft. Ik heb die grijs gedraaid.
En je hebt ze ontmoet.
Ja, ik heb
Vertel
ze op
eens.
Een festival ontmoet. Een vriendin van mij is ook zo'n heel goede radiomaakster zoals jij. Voor Studio Brussel, Sophie Engelen. En die kan dan altijd zo wel eens iets regelen. En,
ja, jullie mochten backstage?
Ik kom backstage.
Wauw. En wat gebeurde er?
Ja, ik was echt zoals een puber helemaal perplex. Ja, ik was zo onder de indruk van hun muziek en ook hun optreden en zo. Dus we hebben zo heel kort gekletst, maar dat was het dan ook.
Wat trekt je aan in deze, ja, een beetje psychedelische rock, 70s-achtige muziek?
Ja, ik hou daar wel van. Ik hou heel veel van Led Zeppelin. Dat is ook een van mijn favoriete bands. Dus ik had bijna een plaatje gekozen van Led Zeppelin, maar dat duurt meestal heel lang, die plaat.
10 minuten is een beetje te lang voor
je. Ja,
is
al minimum, denk ik. ik hou van zo'n gelaagde muziek. Ik hou van muziek waar soms heel lang aan geknutseld wordt en waar je een verhaal in hoort en diepere lagen. En ik denk dat zo de jaren 60, 70 toch zo wel mijn tijd was zo.
Ook al was je toen nog niet geboren.
Ja, ik had daar misschien wel graag geleefd, ja, in die muziekscène zo.
En had je dan ook veel drugs gedaan, denk je?
Dat weet ik niet.
Nou, we gaan het straks hebben over het high worden zonder drugs eigenlijk,
ja,
hè?
Ja, precies.
En tot de kern komen zonder.
Ja, heel goedkoop.
Ja, heel goedkoop. Je hoeft alleen maar te mediteren. Nee, zo simpel is het ook weer niet. Maar ik wilde eerst even helemaal terug naar jouw begin. Je vader en moeder, waar en hoe hebben die elkaar ontmoet?
Ja, mijn vader komt uit België, oorspronkelijk uit Limburg. Die is dan later naar Antwerpen verhuisd. En mijn moeder uit Indonesië, Javaanse. Mijn vader was van in het begin al, toen hij begon te werken, altijd veel reizen, reisbegeleider. Heeft dan in een reisbureau gewerkt. En in die tijd begon het op te komen, zo de reizen naar Azië. En hij kon dan zo'n beetje als een scout naar Azië vertrekken en hotels en plekken gaan bezoeken. En zo is hij ook in Indonesië beland. En zo heeft hij mijn moeder ook leren kennen in Jakarta.
Ja, en zijn ze snel getrouwd? Ben jij snel gekomen? Hoe is dat gegaan?
Nee, eigenlijk ben ik vrij laat gekomen. Ze hebben echt zo het leventje samen eerst genoten. En natuurlijk, die eerste jaren is dat een afstandsrelatie met brieven schrijven.
En wat voor taal communiceren ze in het begin?
In het Engels. Mijn moeder had toen wel Engels geleerd. Dus dat ging wel. Brieven schrijven. Mijn vader die dan eens op bezoek komt. En mijn moeder is dan op een gegeven moment mee naar België gekomen. Ja.
Dat moet toch een cultuurshock voor haar geweest zijn, hè? In het koude, natte België.
Ja, maar ik heb zo'n vermoeden, als ik het zo heb opgevangen, had ze er heel veel zin in.
Ja?
Ja,
was ze een moderne vrouw?
Ja, we zeggen ook was, want ze is overleden in 2015. Ze was een heel moderne vrouw. Zo zie ik het ook altijd op de foto's en hoe ik haar zo heb beleefd. Hoe moet ik het zeggen? Ze zocht echt een bevrijding voor zichzelf, denk ik.
En die heeft ze wel gevonden.
Ja, ze wou echt uitbreken en haar ding doen. En ze is dan in Antwerpen beland en had een heel grote community ook van Indonesische mensen die zich rond haar schaarden, want ze was zo'n beetje PR-lady.
Ja.
Dus ze kende ook iedereen.
Ze was een soort ladyboss die alles regelde voor iedereen.
Als ik daar in Antwerpen rondliep of zelfs in Brussel, dan was er altijd wel iemand die naar haar toe kwam en haar kende. Dus of via de ambassade of ja.
Ja.
Dus die herinneringen heb ik aan haar ook. Ja, ze heel geliefd was, heel gekend. Ja.
Dan gaan we even naar Davy als klein meisje. Je bent 1 jaar of 10, je woont in Antwerpen.
Ja.
Als je dan teruggaat naar die tijd, hoe ziet je huis eruit?
Oh, leuke vraag. Ja, dat is eigenlijk al direct verbonden met mijn tweede plaatje zo. Ja, oh, die periode, nou. Ja. Mijn huis, we wonen in een appartement in Merksem. En dat is op een gelijkvloers en met een grote woonkamer, een platenspeler. En ja, ik kon altijd een groot kamp bouwen van die tafel zo met dekens erover en zo. Dat herinner ik mij als jong meisje.
Jouw broertje was er ook?
Ja, die is 5 jaar jonger, dus die was er. En we hadden ook een tuintje. Ja, daar heb ik een leuke jeugd gehad.
Wat waren de geuren van je jeugd?
Indonesisch eten. Ja, mijn moeder die kookte heel graag, heel veel. En voor veel mensen ook. Dus dat waren buffetjes die we altijd wel ergens opstelden. Bij mensen thuis of bij ons thuis. Dus
de trassie en ja, de nootmuskaat en de kruidnagel.
Al de kruiden, de heel intense geuren. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja.
En weet jij nog wat van 10-jarige Devi de dromen en wensen waren?
Ik wilde sowieso ook altijd heel graag reizen. Dat zat toch ook wel in ons bloed, denk ik. Ook bij mijn ouders. Maar ik reisde heel graag. Ik zat ook heel graag in het vliegtuig. Ook al kotste ik het er soms onder, want ik werd altijd ziek. Maar ik was zo graag onderweg. En onderweg, ook met de auto, plekken ontdekken. Dat deed ik heel graag.
Wilde je ook al danseres worden?
Ja, dus dansen, dat zat er ook wel in. Dansen, veel bewegen. Ja.
Ja. Ja. Gaan we nog een stapje maken? Je gaat studeren. Mm-hmm. Wat ga je studeren?
Ik ben talen gaan studeren. Dus toegepaste talen en Engels-Duits. Ja. Spraak, hoe zeg je dat? Taalkunde. Ja. Taalkunde.
En in Antwerpen
in
ook?
In Antwerpen ook, ja. Dat heb ik gestudeerd. En daarna heb ik nog een grafische opleiding gedaan. Dus ja. Ja.
En dat dansen, waar is dat op dat moment?
Het dansen is altijd zo'n rode draad gebleven. Dus het dansen is eigenlijk begonnen als klein meisje. Ja, met ballet en dan jazzballet en dan Balinese dans. Dus dat heb ik alles als kind en als teenager gedaan.
Kon je in Antwerpen op Balinese dans zitten?
Nee, dat was in Indonesië. Dus ik was heel vaak in Indonesië bij mijn familie in Jakarta. Dat was meestal waren lange periodes van 2 maanden. Dus daar kon je dan wel intensief danslessen volgen.
En daar kocht je ook die mooie kleding die erbij hoorde,
ja,
en zo.
Ja, ja, ja.
Mooi. En ja, later, toen je wat ouder werd?
Dus als ik ging studeren, ging het dan meer richting yoga. Ja, ik wilde verder blijven bewegen en ik ging ook heel graag dansen, uiteraard. Yoga, en toen merkte ik wel, zodra ik na mijn studies ging werken, voelde ik echt dat ik meer power nodig had. Of toch zeker zo standvastigheid. Hè, dus voetjes op de grond. Kracht, assertiviteit. En toen ben ik met Tai Chi begonnen. Dat was voor mij eigenlijk heel nieuw. Ik ben out of the blue daar ingeschreven en ik dacht, ik probeer het gewoon. En dat was helemaal mijn ding. Ik vond het geweldig.
Jij zegt kracht, maar als ik me verplaats in de argeloze luisteraar, die denkt misschien, Tai Chi, dat zijn toch hele slome bewegingen, ja, die oudere mensen in het park in China doen?
Ja, ja.
Hoe is dat krachtig?
Ja, precies. En je kan het op verschillende manieren beoefenen natuurlijk, maar zoals ik het heb geleerd, is het ook echt wel een krijgskunst, zeg maar. Hè? Een verdedigingskunst of een gevechtskunst zoals kung fu. Maar dan op een heel rustige manier uitgeoefend en veel verinnerlijkt, zeg maar. Je gaat heel, heel sterk naar binnen. Maar wat mij bijvoorbeeld heel goed heeft geholpen toen, was een leraar die er echt op stond dat we daar een half uur tree standing deden. Dus als je dat begrip niet kent, dat is eigenlijk iets dat je eigenlijk in Qigong en in Tai Chi heel vaak doet. Dat is zoals een boom omarmen en heel lang staan.
Geworteld in de grond.
Geworteld in de grond, verbonden en helemaal je structuur voelen. En je voelt dan dat die power zich in je buik ook opbouwt. En dat heeft met mij heel veel veranderd. Dat was voor mij echt zo een stap in mijn eigen kracht voelen en vanuit die kracht dan te gaan bewegen, vanuit je kern. En dus Tai Chi heeft me heel veel gebracht om sterker in het leven te staan. Ik voelde dat ook, want ik had zo'n neiging om naar burn-out toe te gaan en zo, mijzelf erin te verliezen in mijn werk. Dus dat heeft me heel veel gebracht. En van daaruit ben ik dan meer in de Qigong gerold, omdat ik heel veel interesse kreeg in de healing arts, dus de helende kunsten die daarmee verbonden zijn.
En de Tao, of zoals de Chinezen zeggen, de Dao,
ja.
Hoe is die in je leven gekomen?
Ja, die is dus via die weg gegaan, want Tai Chi is één component ervan, een deeltje ervan. Maar als je dan verder gaat kijken van oké, hoe kan ik mijn eigen energie managen? Hoe kan ik mijn eigen energie sturen, zodat ik echt nog meer kracht krijg of veel meer gebalanceerd ben? Dan wordt het echt interessant als je ermee kan spelen. Dus dat is het ook, Qigong. Je cultiveert, je speelt met de energie die er is buiten, ja. En ook in jou.
Qi is levensenergie, ja. Om het simpel te vertalen.
Ja, levenskracht.
En Kong is de beweging.
Ja, is de kunst van het cultiveren van Qi, van levenskracht. Dus van zodra dat ik dat begon te proeven, dan werd het echt interessant. Ging er een wereld open. En begon ik ook te ontdekken dat het eigenlijk allemaal uit de Tao ontstaat, uit het Taoïsme. Een wijsheidsleer uit China.
Eeuwen oud, duizenden jaren oud.
Ja, al eeuwen oud en heel rijk, maar heel veelzijdig. Dus wat daar allemaal bij komt kijken is dan Chinese geneeskunde en acupunctuur en diepe meditaties. Dus ineens ging er voor mij een hele wereld open. En dat was inderdaad zo de periode rond mijn eind 20, begin 30. Dat heel present werd in mijn leven. Dus ik werkte nog, maar het werd heel belangrijk in mijn leven. En ik voelde ook dat het mijn leven begon te veranderen. En dat ik ook anders in het leven begon te staan. Ja.
Ik ben nog wel benieuwd over de dualiteit van het Westerse en het Oosterse. Wat in mijzelf zit en ook in jou.
Ja.
Dat is een cliffhanger. Daar gaan we na de muziek over praten. Eerst gaan we naar jouw tweede muziekkeuze. Je zei net al, hey, dat past heel erg bij mijn jeugd.
Ja.
We gaan zo luisteren naar Jerry Rafferty. Right Down the Line. Waarom deze keuze?
Ik heb heel veel mooie muziek van mijn vader meegekregen. Want die had, zoals gezegd, een platenspeler en veel platen, heel veel vinyl. Ik mocht dan na een tijdje ook zelf platen opleggen. Ik vond dat altijd heel spannend met die naald.
En daar was hij heel zuinig op natuurlijk.
Ja, uiteraard. En dat kraakte dan, was het dan wel goed. En dan dacht ik van, oké, spannend. Ik mag nog eens een nieuwe plaat opleggen. Dus ik heb enorm veel muziek leren kennen via hem. Dat was Roxy Music en The Police, The Stones. Dat ging alle kanten op, ook heel veel klassiek. Maar deze plaat die heeft me altijd als kind ook een heel warm gevoel gegeven. Want Gary Rafferty heeft zo'n heel warme, liefdevolle stem. Alsof het zo jou omarmt. Hoewel hij een hele zware achtergrond had, ook met heel veel problemen innerlijk, zeg maar. En toch komt daar zoveel liefde uit die stem. Zoveel warmte, alsof dat die je komt troosten. En als kind vond ik dat heerlijk, omdat de plaatjes meestal in het weekend of op zondag opgelegd werden. En ja, dat was een warme zondag als die platen lagen te kraken. Ik vind dat een heerlijk geluid ook van een plaat. Dus ik denk dat ik mij nog eens een platenspeler gaan aanschaffen.
Dat zou ik je zeker aanraden. We gaan ons laten omarmen door de warme, zachte stem van Jerry Rafferty.
Thank you.
inderdaad. Wat een heerlijke stem, die Jerry Rafferty.
Ja, en een mooi nummer, hè?
En jij bent, waar ben jij meteen weer terug als je dit hoort?
Ja, dus in de woonkamer. Ik zeg nu woonkamer, wij zouden living zeggen.
De living?
In de living. Bij die platenspeler. En ik zit op de grond en ik zit al te kijken welke andere plaat ik ga opleggen.
Ja. Mooi beeld. Dat houden we even bij ons. Terwijl ik de gedichtenbundel pak die vers van de pers is. Hij is geschreven door J. Rimo Holle. De meeste van jullie kennen hem wel. En hij heet Vuurvlieg. Zo heet de bundel. Het is een hele mooie persoonlijke bundel geworden. En ik wil daar graag het gedicht Pesta uit voorlezen. Hoe ik rende door de menigte tussen de benen van volwassenen. Hoe de muziek op de achtergrond, hoe de geur van eten, plastic borden met nasi, saté, heel veel saté. Hoe ik spekkoek verzamelde van alle tafels. En nog meer waarvan ik de naam niet kende, maar wel wist hoe het moest smaken. Waar ik kinderen ontmoette uit andere wijken, die volgens mijn moeder op de een of andere manier verbonden waren. Soms leek iedereen een nicht of neef. Opa's en oma's die op stoelen zaten, ooms en tantes die aan het dansen waren, oesies die op mij pasten, boengs, waar ik voor op moest passen. Mijn favoriete zanger, Jimmy Bell Martin. Onze James Brown. Wij komen uit dezelfde barak. Barak 23. Je zag hem nooit zonder een hoofdband en zonnebril. Voor mij is hij oom Jimmy Bell. Mijn favoriete zangeres, Lady Soul. Onze Aretha Franklin. Een echte powerhouse. Zij is het nichtje van mijn opa. Voor mij is zij oma Sien. Ik herinner mij Soul. Ik herinner mij Lagu Lagu. Ik herinner mij Gandonge. Gandong la Marigandong. Marijua Alejo. Beta Maubilang Ale. Katongdua Satu Gandong. Hidop ade dankaka, ungumanis lavange, ala rasa beta rasa, katungdua satu gandung. Ik herinner mij familie.
Spitsuur vol geluiden van geborgenheid. Mijn eerste liefde, mijn eerste verdriet. Sporen in het zand, ik vergeet het niet. Op een veld van emoties, als bloemen op de hoek van de straat. Schaduwen die bepalen welke richting je gaat. En hoe je voelt bepaald wordt door de grond wat op je speelt. Rennen door gordijnen van gevoelens voor wat hier ooit is geweest. Barak 23, begrijpen de tijd die ons leert. En dat er ondanks alles de liefde overheerst. Oh, Barak 23. Barak 23.
Een prachtig nummer, Barak 23. Daar woonden wij, mijn moeder en ik. En dat zong natuurlijk Jimmy Belmartin samen met Ernst Jans. En het gedicht wat ik voorlas, Pesta, dat komt uit de dichtbundel Vuurvlieg door J. Rimo Holle, die ook herinneringen had aan Barak 23. Je luistert naar Boenkoes, onderdeel van Radio Oras. Achter de knoppen zit Eugène. Ik zwaai even naar Eugène. En naast mij zit mijn gast Devi Sri De Waele. Devi, er zijn veel minder Molukkers in België dan in Nederland, stel ik me zo voor. Dat ja. weten we wel zeker.
Ja, dat is een feit.
Maar als ik dat gedicht zo voorlees over pesta, de ooms, de tantes, de lekkere hapjes. Is dat herkenbaar voor jou?
Ja. Ja, ik was meteen weer op zo'n pesta. Ja. Wat heel vaak georganiseerd wordt, ook in de Belgisch-Indonesische gemeenschap. Zo bij mensen thuis of in grote zalen. Dus ja, veel eten. Achteraf boemkoes inpakken.
Boemkoes natuurlijk, inpakken en meenemen. Ja,
leuke muziek die gedraaid wordt of samen zingen. Het is altijd heel veel feest bij ons.
Ja, en er is altijd zo'n familielid die je dan bij je arm sleurt en zegt, deze tante moet je ontmoeten of deze oom moet je een hand geven of dit is je neef.
Ja, in Indonesië dan, hè, dat zijn dan familieleden. En als je dan 2, 3 jaar niet meer in Indonesië bent geweest en je komt daar weer toe, dan denk je van, ja, wie is dat nu weer? Omdat het zo'n grote familie is. Ja. Ja, inderdaad. Dus ik heb het in België en in Indonesië kunnen meemaken, ja.
Ja. Ja. Familie, mooi bruggetje naar wat je nu doet. Want we hebben het even over je jeugd gehad, over je ouders. Mm-hmm. Maar ik wil eigenlijk nu naar het heden. Devi, als iemand jou vraagt, wat is je beroep? Wat zeg jij dan?
Ja, goede vraag, hè?
Ja, dat is nog niet zo simpel.
Nee. Ja, ik zou nu zeggen, ik ben een coach en ik geef ook les. Ik geef retreats. Dus ik onderwijs of ik geef les in de Dao en in Qigong.
Ja.
Ja.
En je doet ook 1-op-1 sessies.
Ja.
Daar gebruik je onder andere de vorm kinesiologie.
Kinesiologie.
Ja. Kun je uitleggen wat dat is? Want ja, het is radio, dus we kunnen het nu wel voordoen, maar niemand ziet het. We moeten er woorden aan geven.
Ja. Ik zal misschien ook een bruggetje maken, want waarom doe ik dat? Als je eigenlijk Qigong en Tao onderricht. Ik en mijn partner ook, dus mijn levenspartner, we hebben samen ook een concept ontwikkeld. En hebben ook gemerkt dat bij het lesgeven, zeg maar, of als je een retraite geeft, dat je soms heel diepe lagen kan aanraken. Ja?
Dat was eigenlijk mijn bruggetje met familie.
Oké.
Ja, ik zit ineens te denken, ik zei wel bruggetje, maar familieverbanden, de invloed van familie en de tetenene moyang, zoals wij het noemen, de voorouders.
Ja.
Kan naar boven komen als je bezig bent met die oefeningen.
Ja, precies.
En met meditaties.
Ja. Want onze opleidingen waren, we leiden ook mensen op om Qigong-leraar te worden. Dus we hebben echt langdurige opleidingen ook. Of weekends, of modules, of retraites van een week. Waar je heel diep kan gaan. En wat we met de jaren hebben gemerkt, is als je bepaalde practices, dus meditaties met bepaalde oefeningen en Qigong combineert, dan is er een mogelijkheid dat er deurtjes open gaan. En dat je in je onderbewuste kan graven of diepere lagen van jou
tegen kunt komen.
Bestaan kan tegenkomen.
Ja, ja. Spirituele deuren gaan open.
Ja, je kan het spiritueel noemen. Ik zou inderdaad spiritualiteit zo benoemen als je bent nog veel meer verbonden met het leven. Dus die deurtjes gaan open en je voelt ineens dat je veel meer verbinding tot jezelf, tot je innerlijke wereld voelt. En dan gaan er soms dingen naar boven komen die misschien verborgen waren, die bevroren waren, die minder aangenaam waren vroeger, die ineens wakker worden of bewustzijn krijgen. En toen we merkten dat dat eigenlijk door de diepte waar we soms ingaan, steeds vaker voorkwam, hebben we gemerkt, zo, hoe kunnen we dit nog beter integreren? Wat hebben we daarvoor nodig als er thema's naar boven komen of misschien zelfs een trauma? En dan hebben we gemerkt dat kinesiologie en bepaalde één-op-één sessies daar heel waardevol in zijn, omdat die thema's die op dat moment naar boven komen, het is alsof dat het zegt van ik krijg eindelijk ruimte om gezien te worden.
Er wordt eindelijk een lichtje op me geschenen.
Ja, en eindelijk kan er iets mee gedaan worden. En soms wil het gewoon gezien worden.
Ja.
En vaak zijn we dan in het dagelijkse leven daar zo druk mee met ons leven bezig dat we het wegduwen. Of het wordt onaangenaam dat we snel een fix willen. Maar in zo'n retraite of in een opleiding krijgt het eindelijk ruimte. En hoe kan je dit integreren en transformeren? Dat het deel van jou wordt. Dat het geheeld kan worden. En daarvoor gebruiken we dus die kinesiologie. En kinesiologie is eigenlijk een methode die jouw lichaam of jouw energieveld ook vraagt. Je stelt een vraag en je krijgt er een antwoord op door de spiertest. Dus er zijn ook bijvoorbeeld mensen die, zo heilpraktiker in Duits, mensen die op een alternatieve manier gaan kijken welke supplementen je nodig hebt of welke practice. Dan kan je je lichaam gaan vragen door een spiertest.
Ja, en hoe dat. Ik ga het zelf proberen te omschrijven. Als jij dat bijvoorbeeld bij mij zou doen, dan leg je je hand op mijn arm. Mm-hmm. Je stelt een vraag. En dan kan mijn arm wel of niet jouw hand wegduwen.
Ja,
dan is
precies.
Die zwak of sterk?
Bij een ja bijvoorbeeld gaat jouw lichaam sterk reageren. Bijvoorbeeld als ik zeg, is nu een beetje meer vitamine C. Het is nu een banaal voorbeeld. Maar als jij nou behoefte hebt aan meer vitamine C. En ik stel die vraag, is dat goed voor Esther Claire een beetje meer vitamine C te nemen en jouw lichaam reageert daar sterk op, dan is dat een ja. Dus jouw lichaam zou sterker worden als je dat zou doen.
Ja.
Dus je kan eigenlijk heel wat dingen opvragen.
En dat is op een onbewust niveau, want het komt niet uit je hoofd, het antwoord.
Ja, het komt uit een ze noemen het ook een fotoonveld, een energetisch veld van jou. Maar misschien ook zelfs verbonden met een groter veld. Dat kan ik nu zelf niet zo bewijzen, maar ik geloof best wel dat we op een of andere manier een netwerk vormen.
Ja.
En die informatie komt door. Dus wat we in zo'n retraite bijvoorbeeld, als er iets naar boven komt, iets dieper, gaan we even checken van, oké, waar ligt dit probleem of dit trauma? En wat heb je ervoor nodig om dit op dit moment te integreren?
Mm-hmm.
En dat kan met een sessie gaan, waardoor dat je eigenlijk een soort regressiesessie krijgt. We gaan kijken waar het probleem ontstaan is, misschien in jouw kindertijd. Maar ik geloof ook sterk dat het misschien in een vorig leven kan ontstaan zijn.
Of bij je oma.
Of bij je oma.
Of overgrootmoeder zelfs.
Er zijn dingen die je kan overnemen van jouw familieleden.
Dat noemen we ook transgenerationeel trauma natuurlijk.
Ja, precies. En als dat bijvoorbeeld, dat hebben we ook al gezien bij deelnemers, dat er ineens een deurtje open gaat tijdens zo'n les en dat die overleden oma of het thema dat daar rondhangt ineens oppopt en dat je er iets mee kan doen. Je kan het helen, je kan het gaan aankijken en gaan vragen van oké, wat heeft het nu op dit moment nodig? Want het ligt nu op tafel.
Ja.
En je kan dan zelfs vanuit je hart je gaan verbinden met die oma. En gaan zeggen van, kijk, ik heb jouw verdriet gevoeld al die jaren. Ik was daar getuige van. En ik zeg het nog een keertje, ik vind het heel erg voor jou. En het mag nu geheeld worden. En
geef je het terug?
Ja, ik kan het in principe teruggeven, maar met heel veel liefde en respect. Omdat het in onze toepassing, zeg maar, we volgen het systeem van dokter Klinghaart. Dat is een behoorlijk bekende dokter die dit systeem verder heeft uitgewerkt. Geef je bijvoorbeeld een trauma dat je zou hebben overgenomen of dat nog in jouw systeem nawerkt, kan je teruggeven aan je oma bijvoorbeeld, maar met heel veel liefde en respect, omdat die persoon, ook al leeft die niet meer, dan ook de kans krijgt dat het geheeld wordt en dat het niet vloe ergens nog rondzweeft tussen jullie beiden.
Ja, het is de spirit niet, kan geheeld worden.
Ja, het is niet jouw trauma. Je hebt het misschien overgenomen voor welke reden dan ook, of onbewust. En het hoeft niet meer door te leven in jou. Het mag via jou geheeld worden.
Kom ik nog even terug over waar ik over begon voor de muziek. Namelijk die dubbele nationaliteit of die dubbele bloedstromen door ons allebei. De westerse en de oosterse. Ben jij zelf ook, zonder er heel diep op in te gaan, maar achter familietrauma's gekomen door deze methode?
Ja, zeker.
Ja.
Ja, absoluut.
Van beide kanten, vader en moeder?
Ja. Ja, mijn vader bijvoorbeeld, Belgische afkomst, heeft dan natuurlijk zo'n oorlogsverleden. Wat ook echt geheeld mocht worden. En ik zeg altijd, wij hebben het voorrecht en de ruimte en de luxe om dit nu te doen.
Ja, wij hoeven niet te overleven op dit moment.
Ja, precies. En er zijn zoveel tools. Het hoeft niet per se onze manier te zijn. Ik kan heel veel manieren bedenken om trauma te helen. Maar je kan inderdaad ook het trauma van jouw voorouders helen. En ik heb heel veel geleerd over het verleden van mijn vader, van mijn moeder. Ook door familieopstellingen of bepaalde opstellingen te doen. En te kijken van wat is hun kracht geweest en wat zijn hun grote trauma's geweest. En daar een helende ruimte voor te creëren, zeg maar. Ja. En niet enkel die pijnpunten te herkennen en te gaan voelen, maar ook te gaan kijken van oké, wat heeft het dan nodig om dit te integreren?
Ja, precies. Ja. En wat levert het je op als het geïntegreerd is, als het oplost? Wat levert het je dan op als mens?
Het is enorm bevrijdend. Ja. Ik vind het enorm bevrijdend, omdat je voelt het ook echt. Alsof dat er echt zo'n last van je afvalt. En je kan dit ook natuurlijk doen met mensen die nog leven. En dan gaan inchecken van hoe is het voor hun. Weet je, en ik heb echt het gevoel dat het heel bevrijdend is dat je heel wat last kan loslaten, dat je systeem, je lichaam wordt transparanter, je hoeft niet meer zoveel mee te dragen. En het heeft een ripple effect, zo denk ik toch wel, op je familie, maar ook op je omgeving, op je nieuwe familie misschien, op je partner, je schoonouders. Je voelt ook dat je eigen healing helpt om het veld ook te harmoniseren, mee te healen.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. We gaan nog heel even naar een klein stukje muziek luisteren. Eigenlijk wel ook toepasselijk op waar we nu over praten, want het heet namelijk Home. Sorry, Home. En dat is wat we allemaal willen, thuiskomen bij onszelf. Home.
Said I'll find my way back home. So tell me, why am I still lost in limbo? Nowhere to go. God knows I'm trying, I'm fighting to get out of here. Oh, but sometimes it's hard not to give in to fear. I build myself up 'cause I want it so much. I need to break free. Oh, yeah.
to get out of here. Oh, but sometimes it's hard not to give in to fear. I build myself up cause I want it so much. I need to break free.
Van Rudimental featuring Sinead Hartnett uit 2013 was dit nummer. Ik zag je lekker mee swingen, Davy.
Ja.
Dit is ook wel jouw muziek,
ja,
hè?
Ja, ja, ja. Helemaal soul, zo,
soul funky.
Soul funky, dansbaar, ja, ja.
Ja, ja, heel goed. Jij zei net tijdens de muziek iets heel leuks. Ik zou even willen dat je dat herhaalt over Taoïsten.
Ja.
Dat eigenlijk ook in die tijd best wel punkers waren, rebellen.
Ja, ja, I like that about them.
We gaan, ja, het is, ik wou zeggen, we gaan niet met de stroom mee, maar ook weer wel juist
ja.
met de flow. Maar wat is er dan zo lekker rebels aan Taoïsten of mensen die van de Tao zijn?
Ja, je moet natuurlijk wel kijken in welke, want er zijn ook verschillende stromingen, hè, zoals in boeddhisme of in christelijke richtingen. Maar als je in C gaat kijken naar Tao en Taoïsme, dan waren dat mensen die met de stroom, met leven meegingen, maar ook echt naar hun kern wouden gaan. Dus echt een persoonlijke ontwikkeling, een innerlijke ontwikkeling wilden voelen. En dat staat haaks op alle politiek of met de gemeenschap meegaan, of het Confucianisme zelfs,
ja.
dat je je voegt. Dat was zich terugtrekken uit de gemeenschap in een grot of in een tempel. Dus echt om zich te gaan voelen, om echt te gaan voelen wat gebeurt er als ik echt verbonden ben met mezelf, met het leven. En dan ontstaat er natuurlijk iets veel diepers dan alle conventies en hoe dat machthebbers zouden willen dat een volk of een gemeenschap functioneert.
En zeker in China, waar het collectief het belangrijkste is.
Ja, precies. En het wordt dan ook wel gezegd dat Qigong een modern woord is voor de practice, voor de bewegingen, voor de ademhalingsoefeningen, voor de meditaties, om mensen heel gezond te houden. Maar het is eigenlijk een modern woord. Eigenlijk spreken we over Taoïstische practice, over beoefeningen van heel oude traditie, die veel verder gaat dan wat het Chinese systeem misschien nu zou aanvaarden. Dus al het spirituele, zeg maar, of persoonlijke ontwikkeling is daarin geschrapt. En ik ga heel graag terug naar de kern. Zelfs nog verder dan het energetische werk of de alchemie. Voor mij is de mystiek interessant, want je kan ook zeggen dat de Tao een mystieke richting is.
Ja.
Ik heb soms de Duitse woorden ertussendoor.
Ja, wat hebben we het nog niet eens over gehad. Je staat met één been in Nederland, één been in Indonesië, ja. maar ook nog eigenlijk een been in Duitsland.
Ja.
Want je woont, hoe lang al in Duitsland?
7 jaar nu.
7 jaar. Ja. En dat komt door jouw partner die Duits is, Carsten Donke.
Ja.
Hoe verhoudt Duitsland zich tot de mystiek en de Tao eigenlijk?
Ja, dat is interessant, hè?
Duitsland heeft natuurlijk ook een enorm collectief trauma.
Ja.
Als we het toch over trauma hebben.
Ja.
Twee oorlogen.
Mm-hmm. Dus inderdaad, we zien dat er heel veel deelnemers, heel veel cliënten als coachie naar ons komen om dit zware trauma ook te verwerken. Ook al komen ze niet in de eerste instantie ervoor, als we dieper gaan graven, dan heeft het vaak te maken met wat de ouders hebben meegemaakt, wat het er nog in hun generatie doorspeelt. Zo. Ja. En daar kunnen we heel wat mee doen, daar kunnen we heel goed mee aan de slag. Duitsland, wat mystiek betreft, omdat dit ook echt wel de richting is waar we uitgaan, mijn partner en ik, met onze lessen, met onze opleidingen, is dat je echt een gevoel gaat krijgen van oké, wat is er voorbij die dualiteit, voorbij yin en yang? Wat is Tao eigenlijk in C als je de non-dualiteit gaat bekijken en het leven op zich? En dat is heel abstract als je het zo hier nu in een paar woorden moet gaan vertellen. Dus wij proberen om het voelbaar te maken door de meditaties, door de beweging. Embodiment is natuurlijk het allereerste, het allerbelangrijkste, dat je je lijf terug gaat voelen, dat je terug in je lichaam gaat aankomen.
Ja, en het gekke is, je begint daarmee inderdaad. Waar zit ik in mijn lijf? Kan ik zakken? Maar vervolgens ga je mediteren en verdwijnt dat lichaam.
Ja, precies.
Dus je moet hem eerst voelen om hem te laten verdwijnen.
Dat is het mooie aan aan Taoïstische practice, is dat we altijd eerst met het lichaam gaan beginnen en met die rooting. En eigenlijk van onder, met de aarde. Dus dat je ook niet zomaar gaat wegvliegen.
Ja.
Dus je gaat eerst ervoor zorgen dat die rooting er is. Dat zie je in kung fu en tai chi ook. Dus, en dan zo'n alignment, dat je voelt van ik voel me verbonden met de aarde, maar ook met hogere energieën. En van daaruit gaan mediteren. En als je dan meer transparantie gaat voelen, dan gaan de deurtjes open, dan ga je veel meer andere laagjes voelen binnenkomen.
Ja.
Het onderbewuste gaat meer merkbaar zijn. En dat is natuurlijk voor ons een heel mooie toegang tot een andere level van spirituele ontwikkeling. Die is heel down to earth, die is belichaamd, je voelt je lichaam nog.
Praktisch.
Het is heel praktisch, het Taoïstische systeem is heel praktisch. Het begint onderaan en je bouwt op naar boven. En zolang, in zoverre je je kan openen en zoals je zegt, je versmelt. Zo, je zou kunnen zeggen, je versmelt met de omgeving, met de natuur, komt er andere informatie ook binnen en voel je dat je echt verbonden bent met het leven.
Je bent die ene druppel in die grote oceaan.
Oceaan, dat is het ook. Dat beeld van die ijsberg. Ja. En wij zitten de hele tijd bovenaan.
Naar het topje te turen.
En we willen daar de living, de woonkamer veranderen en even iets verzetten. En zodat alles beter wordt, het topje beter wordt. Maar onderaan is er nog zoveel onderbewustzijn en...
Ja.
En smelt het eigenlijk in de oceaan. En eigenlijk ben je deel van die oceaan.
We kunnen hier nog een uur over vullen, maar ik kijk naar de tijd. En het is al bijna tijd om te stoppen. En ik wil per se nog wat cultuurtips aan jullie meegeven, luisteraars. Namelijk, de documentaire Ruma Kita van Jeremy Floor is in Gouda en in Apeldoorn te bekijken. 14 en 16 december in Gouda en 11 januari in Apeldoorn. Meer informatie vind je op www.rumakitafilm.nl. Dan, zaterdagmiddag 14 december, is er een sing-along van Molukse Lagu Lagu door Jessica Manaputi in de Kargador in Utrecht. Ook op haar site vind je meer, jessicamanaputi.com. En Het Spel van de Tao is een korte documentaire die maandag, morgen dus, om 10:50 op NPO 2 te zien is. Het is een filmische vertelling van het boek Chinese wijsheid in een balletje, geschreven door Bettine Vriesekoop. Dat is natuurlijk de oud-kampioen. Ik heb zelf het boek. Het boek is fantastisch en toegankelijk. Er staan ook allemaal stukjes uit de Tao Te Ching in. En zij laat zien hoe de Tao of de Tao haar leven en haar spel en sport heeft beïnvloed. Het Spel van de Tao dus, maandag morgen 9 december 10:50 op NPO 2. En dan denk ik dat bijna de eindtune al komt. Nou, misschien over een paar seconden hoor ik straks misschien al de deuntjes. In ieder geval ga ik alvast dankjewel zeggen tegen Davy.
Ja, dankjewel Esther Claire dat ik hier mocht zijn.
En dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Ik zeg dankjewel aan de technicus Eugène, dankjewel. En je luisterde dus naar Boenkoes van Radio Oras. Volgende week op deze tijd en deze zender en dit uur hoor je weer een ander programma van Radio Oras. kom maar hoor met die eindtune. Dan zeg ik nog eventjes gedag tegen jullie luisteraars. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Boemkoes heeft ook een Facebookpagina. Daar zet ik nog allerlei informatie op. En ook de website waar je Davy kunt vinden. En dan eindig ik zoals altijd met het woord Amato. Dat is de Molukse. Doei! En dat doe ik samen met de gast op 3, 2, 1. Amato!
You do.